Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tony Media. Een out of the blue idee zeg je eigenlijk hierbij, bestaat niet.
Je moet gewoon keihard werken. Je onbewuste gaat alleen voor je aan het werk als je het heel graag wilt. Mensen die veel bereiken, die besteden of verspillen, zou je kunnen zeggen, weinig tijd aan dingen die hun doelen niet dienen. En dat maakt ze wel een beetje egocentrisch.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en dit is Moet Jij Weten. De podcast waarin we antwoord krijgen op allemaal vragen die we niet zelf kunnen beantwoorden.
Onder de douche, op de fiets of tijdens het sporten is mijn brein met zichzelf in de weer en poppen er allemaal goede en minder goede ideeën op. Inspiratie voelt als een ongrijpbaar begrip en moeilijk te forceren. Of zou je het wel kunnen sturen? Hoe kwamen bijvoorbeeld grootheden als Nelson Mandela en Obama tot de grootste en creatieve prestaties? En zijn prikkels of middeltjes nodig voor inspiratie? De persoon die het antwoord op mijn vragen moet weten is hoogleraar psychologie en schrijver van het boek Inspiratie, Ab Dijksterhuis. Vandaag duik ik in het onderbewuste en hoop ik natuurlijk vol te raken met inspiratie. Welkom.
Dank je.
Inspiratie. Mm-hmm. Dat voelt natuurlijk als een heel, ja, toch wel een ongrijpbaar begrip, wat ook voor iedereen heel anders is. Maar jij hebt het opgeschreven in je boek Inspiratie. Mm-hmm. Om maar gelijk even te beginnen, hoe kwam jij tot de inspiratie om je volledig in het onderwerp te gooien?
Nou, ik heb ooit een boek geschreven, dat is mijn eerste boek, dat heet Het Slimme Onbewuste. En daar stond één hoofdstuk in en dat ging over creativiteit. En dat vond ik het leukste om te schrijven. En toen dacht ik, ik moet daar meer mee doen. Maar ja, het is net wat je zegt, inspiratie is een nogal ongrijpbaar onderwerp. Dus ik heb er heel lang over gedaan voordat ik wist hoe ik dat precies moest doen. En uiteindelijk waren we in Ecuador op vakantie in Quito, in de hoofdstad. En daar hebben de Spanjaarden in de 16e eeuw al 4 enorme kathedralen neergezet. En ik vond het een wonderlijk idee. Je komt daar aan de kust en je moet dan eerst nog 3 weken door de jungle. En dan kom je aan in de bergen en dan denk je kennelijk als Spanjaard, als groepje Spanjaarden, weet je wat wij gaan doen? We gaan eerst eens even 4 grote kerken bouwen. Dan doen we 70 jaar over. Ja. En als we daarmee klaar zijn, nou dan gaan we eens aan andere dingen denken. En toen moest ik denken aan inspiratie en het idee van die mensen moeten heel, ja, misschien waren ze ook wel bang voor God, maar misschien waren ze heel, ze moeten heel geïnspireerd zijn geweest. En toen, ja, dat was eigenlijk het moment, de grote kiem, dat was het moment waarop ik dacht, daar wil ik een boek over schrijven.
Valt inspiratie te vatten in een proces? Is daar een framework voor?
Ik onderscheid in het boek 3 vormen. De eerste is die van de roeping, of met een heel mooi duur woord, evocatie. Dus het moment dat je, Mark Twain, Amerikaanse schrijver, heeft het ooit heel mooi gezegd. Die zei, de 2 belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je wordt geboren en de dag dat je weet waarom. Mm-hmm. En dan weet je, dan heb je je roeping gevonden, dan weet je wat je moet doen. En mensen die dat ontdekken, en soms gaat dat in 1 keer, soms gaat dat in een paar keer, maar die voelen inspiratie. En dan is de 2e vorm die ik onderscheid, is die van het idee, het krijgen van een goed idee of de inval. Veel wetenschappers, maar dat kan van alles zijn. Ook een schrijver die een idee voor een nieuw boek heeft. Of zelfs een advocaat die ineens denkt hoe die een processtuk in elkaar moet zetten. Het gaat niet alleen om genie, het gaat om iedereen. En de 3e vorm is, je zou kunnen zeggen, de dagelijkse inspiratie die mensen ervaren als ze iets maken of iets schrijven of iets schilderen. Of dat is eigenlijk een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een communicatie met je eigen onbewuste.
Ja, Dus het zit vooral in het onderbewuste.
Ja, het is in alle gevallen is het je eigen onbewuste die je op een liefdevolle, maar dwingende manier vertelt wat je moet doen.
Ja, want kan je iets creëren in je hoofd waardoor je dat gaat triggeren?
Ja, daar gaat het middendeel van het boek eigenlijk over. Van wat kun je nou doen om de kans te vergroten dat je inspiratie krijgt? En het zijn het klassieke idee van inspiratie, het komt of het komt niet en je moet er maar op wachten.
Ja, want dat is inderdaad wat ik altijd denk. In de zin van, ik moet maar een idee te binnen schieten of schiet op de fiets. Ja, en ik krijg dit idee.
En dat komt omdat het eigenlijk lijkt uit het niets te komen. Vroeger dachten ze dat het kwam van de muzen, de zeven hele mooie Griekse godinnen, de dochters van Zeus. En in de middeleeuwen dachten ze dat het van God kwam. Het komt uit jezelf, maar en daarom kun je het tot op zekere hoogte kun je het afdwingen. Je kunt het tegemoet lopen of tegemoet rennen zelfs. En dat doe je. Je moet eigenlijk een paar dingen doen. Eén is, je moet iets heel graag willen. He, dus in het geval van een wetenschapper die iets wil begrijpen, die moet heel graag iets willen begrijpen. Een bepaald fenomeen, natuurkundig fenomeen of wat voor fenomeen dan ook. En je moet gewoon keihard werken. Dat is eigenlijk heel saai, maar al die genieën die ik in mijn boek aanhaal, die werken allemaal heel hard. Je moet je brein openstellen voor allerlei nieuwe indrukken. Dus ga naar theater, lees een boek, ga op reis, doe gekke dingen, doe nieuwe dingen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dan heb je het proces van wat wetenschappers incubatie noemen. Je moet je onbewuste ook een tijd laten sudderen op. Je moet dingen eigenlijk laten sudderen in je onbewuste. Je moet de tijd nemen om onbewust na te denken. Dat klinkt misschien gek, onbewust nadenken. Maar in ons onbewuste gebeuren allerlei dingen waar we dan later de vruchten van plukken. Bijvoorbeeld in één keer een heel goed idee.
Ja, en dan voelt het alsof het uit het niks komt. Ja. Out of the blue.
Maar, en dat is niet zo.
Nee, dus een out of the blue idee zeg je eigenlijk hierbij bestaat niet.
Nee, het komt altijd. Het komt uit je eigen onbewuste. En meestal heb je daar, of eigenlijk altijd, heb je daar ook wel dingen voor gedaan. Het komt niet zomaar.
Ja, er is een doel aan vooraf gegaan, zeg je.
Ja,
eigenlijk.
Je moet het sowieso heel graag. J.K. Rowling, die zat in de trein van Manchester naar Londen. En die kreeg ineens dat idee voor Harry Potter. Een zevendelige cyclus met een plot en personages. Ja. En zij zegt altijd, nou ja, daarna heb ik 10, 12 jaar heel hard moeten werken. Maar dat idee zelf was geluk. Nee, dat is geen geluk. Ze heeft dat, dit was wel een heel extreem voorbeeld, maar ze heeft dat afgedwongen. Ze wilde heel graag schrijfster worden. Ze had ook al dingen geschreven. Ze heeft ongetwijfeld al nagedacht over de richting waarin het zich moest bewegen. En ik heb een paar weken geleden zat ik zelf in de trein tussen Manchester en Londen. Ik heb zitten wachten, maar bij mij kwam er niks.
Geen zevendelige serie,
nog niet eens één deeltje.
Oh ja.
Dus nee, dat is geen. Zij vindt het geluk. En het lijkt geluk, omdat het zo je ineens kan overvallen. Maar het is geen geluk. Dat dwing je voor een deel zelf af.
Maar toch heb ik soms opeens van die hele random ideeën die echt wel goed zijn. Ja, of tenminste, misschien vind ik ze zelf goed. En dan denk ik, ja, maar ik kan nu niet herleiden wat het doel daaraan is. Ik heb echt wel soms een idee voor een film of een boek, terwijl ik hoef helemaal geen schrijver te worden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar dan ben je daar toch. Ik snap zeker wat je bedoelt. Dan ben je daar toch mee bezig geweest. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Nogmaals, ik wil ook niet zeggen dat je het helemaal kunt afdwingen. Je kunt de kans vergroten. Ja. Je weet ook nooit. Dat is ook wel mooi. Je weet ook nooit precies wanneer het komt.
Nee, het is niet dat er een belletje gaat van nu komt
nee,
het.
Nee, vaak zie je dat het. Veel wetenschappers en ook bijvoorbeeld componisten hebben dat tijdens het wandelen of op rustige momenten als ze in een vliegtuig zitten bijvoorbeeld. Maar je kunt het nooit helemaal timen. Sterker nog, als je echt gaat zeggen tegen jezelf, nu moet het komen, dan komt het meestal niet.
Nee, maar je kan het dus een beetje forceren door op zoek te gaan naar prikkels, zeg je.
Ja, nieuwe prikkels zijn ontzettend belangrijk. Als je je brein laat inslapen, dan gebeurt er niet zoveel. Maar je moet de brein zien als een soort kussen dat je op moet schudden. En ja. Dat kun je op allerlei manieren doen. Reizen is een heel goed idee, maar het is natuurlijk niet zo goed voor het milieu. Maar nogmaals, theater, zoek dingen op. Als je dat nog nooit gedaan hebt, ga naar een voetbalstadion. Ga boeken lezen, ga films kijken.
Nou ja, je zegt overprikkeld raken. Dat is eigenlijk dus ook een vorm van dat je te veel inspiratie hebt. Staat dat?
Nou, dat kan wel. Er zijn wel mensen die die een erg onrustig hoofd hebben en heel vaak nieuwe ideeën krijgen en die juist soms iets moeten zoeken dat ervoor zorgt dat hun hoofd af en toe tot rust komt en minder met elke keer weer nieuwe initiatieven komen. Ik herken dat zelf ook wel bij mezelf met periodes. ja, dan ga je gewoon meer drinken. Maar je kunt van alles doen. Nogmaals, een lange wandeling maken is vaak ook een manier om de boel weer een beetje, ja, om letterlijk een beetje je hoofd schoon te blazen. Maar dat klopt. Je kunt zeker ook in extreme gevallen een beetje te veel inspiratie hebben. En dan heb je juist behoefte aan rust, aan gemoedsrust.
Ja, ik heb het vaak dat als ik in bed lig, dat ik dan opeens allemaal leuke ideeën met binnen schiet. Dat denk je, ja, ik moet eigenlijk opschrijven. Ja. Want ik wil niet mijn telefoon pakken, want het zijn prikkels. En dan ben ik in mijn hoofd al die...
Ja, dat is geen fijn moment. Nee, dat klopt.
Maar dat kan ik niet sturen op dat moment. Nee. Dus wat dat betreft komt inspiratie wel wanneer je het eigenlijk niet...
Nou, ik denk ook wel dat ik hoop ook dat mijn boek daarbij helpt. Dat je wel, omdat je het fenomeen beter gaat begrijpen en beter weet waar het van afhankelijk is. Dat je het misschien iets beter kunt timen. Dat je iets makkelijker kunt zeggen, ik wil tijdens die lange wandeling vanmiddag wil ik het wel.
Ja, gewoon in kantooruren.
En als ik vanavond naar bed ga, dan wil ik het niet. Ja. Maar natuurlijk heb je het nooit helemaal in de hand. Ik herken het wel. Ik schrijf in verschillende genres en ik heb ook wel eens ik heb ook een roman geschreven en binnenkort een tweede. En vaak bij een roman merk ik wel dat, ja, dan kan het wel voorkomen dat je midden in de nacht wakker wordt en je in één keer een of ander idee hebt. En dan, dat moet je dan eerst opschrijven en dan hopelijk kun je weer in slaap vallen. Maar dat lukt niet
vaak
altijd.
Nee. Je hebt heel veel succesvolle misschien artiesten of schrijvers of zo die misschien als prikkels ook naar middeltjes hebben gegrepen. En die zeggen, ja, doordat ik altijd high was, kwam ik altijd tot de gekste ideeën. Zit daar een correlatie tussen?
Nou, weinig. Je hebt wel mensen die beter presteren met bepaalde drugs. Dan zien ze bijvoorbeeld, bij hallucinerende middelen, dan kun je bijvoorbeeld af en toe eens dingen zien die je normaal niet ziet. Maar over het algemeen is het een illusie dat als je drinkt of andere drugs gebruikt en op dat moment verzin je iets of je schrijft iets, dan denk je vaak op dat moment dat het heel goed is. En dan kijk je de volgende ochtend. Ik heb het ook wel geprobeerd dat ik stukken schreef terwijl ik behoorlijk wat alcohol op had. En op dat moment denk je nog wel van, nou, dat gaat best aardig. Maar dan lees je de volgende ochtend wat je geschreven hebt en dan is het niks.
Ja.
Dus er zijn uitzonderingen, maar dat is over het algemeen. Nee, eigenlijk zijn mensen die veel presteren en mensen ook in creatieve beroepen, als je naar hun werkgewoontes kijk, dan zijn die eigenlijk best een beetje saai. Ze werken heel hard. Ze werken bijna allemaal 's morgens. Ze staan op tijd op. Dat hele idee van dichters en schrijvers die zuipen en dan gaan ze midden in de nacht gaan ze allemaal mooie dingen verzinnen.
Komt een eureka moment.
Ja, maar dat is maar heel af en toe. De meesten werken gewoon hard en ze doen dat als normale mensen. Vooral 's morgens en 's middags al wat minder. En
ja, zijn echt onderzoeken naar vooral 's ochtends.
Ja.
Grappig. Zeker, ja. En waarom zijn dan toch altijd kunstenaars en toch een beetje van het boegbeeld van inspiratie, weet je wel?
Ik denk omdat we inspiratie associëren met creativiteit. En dat is ook logisch.
Is het hetzelfde ook, inspiratie en creativiteit?
Nee, je zou kunnen zeggen, ze gaan hand in hand. Je zou ze kunnen zeggen, en dan is het even over wetenschap. Creativiteit is meer het cognitieve deel, de inhoud van een bepaald idee. En inspiratie is het gevoel en de motivatie die je daarbij hebt. Momenten van inspiratie, dat is wel wetenschappelijk onderzocht. De sterke momenten van inspiratie, gaat eigenlijk om drie dingen. Eén is de emoties die erbij komen. Eén is dat het echt kan voelen als verliefdheid. Dat kan heel extreem zijn. Joep van het Hek, die op de middelbare school voor het eerst op een podium staat en grappen maakt. En die letterlijk zegt, ik kwam stapelverliefd van het podium af. Nou, toen wist hij dat hij cabaretier wilde worden. Je krijgt vaak heel veel energie. En dat is ook goed, want dan betekent dat, je hebt niet alleen inspiratie, maar je weet ook dat je er iets mee moet gaan doen.
Ja.
Het motiveert, het geeft je energie. En de derde is, en daar hebben we het eigenlijk al over gehad, is dat het iets magisch heeft. Hè. Je hebt dat gevoel van, het overkomt mij, het komt van buiten.
En ik heb het beste idee ever nu.
Ja, en dat maakt het ook goed. Dat is ook heel handig, want dat maakt het dwingend. Je hebt het gevoel dat je iets moet, dat je er iets mee moet doen. Je mag het niet zomaar negeren.
Ja, en jij zegt een beetje, je hebt het gevoel dat je overkomt. En daarom denk ik ook, het komt bij mij ook altijd op momenten dat ik dus toch misschien mijn onderbewuste laat spreken. Dus inderdaad van die doelloze momentjes. Het komt niet als ik gefocust iets aan doen ben.
Nee. Als je kijkt naar de werkgewoonte van mensen die veel gepresteerd hebben, daar hebben we het net al over gehad. Hè. Ze werken dus heel hard, 's morgens. 'S middags gaan ze allemaal wandelen. Dat is, of allemaal, maar echt bijna allemaal. Dat valt heel erg op. Er zijn ook wel andere dingen. De hele beroemde natuurkundige, dat is de jongste Nobelprijswinnaar ooit. Die nam altijd één dag in de week vrij en dan ging die tuinieren. Ja. Bij een hele oude dame, dat is wel een mooi verhaal. Die wist helemaal niet dat die man de Nobelprijs. Dus pas toen een vriendin van haar bezoek kwam, die zei, waarom staat Sir Lawrence Bragg jouw hecht te knippen? Ze wist dat helemaal niet. Maar bij dat soort dingen, dus dat je hoofd in de trein, in het vliegtuig, dat soort, ja. Als je hoofd een beetje leeg is, dan heeft je onbewuste ruimte om dingen door te geven. Dat klopt. Niet, nu krijgen wij geen goede ideeën. Dat kan achteraf als we klaar zijn met praten. Maar nu zijn we op elkaar en op het gesprek.
Ja, dan hebben we een bepaalde focus. Ja, is er geen ruimte. Mentale gezondheid heeft wel impact op je inspiratie.
Ja, absoluut. En je ziet ook de dagelijkse inspiratie die je nodig hebt, bijvoorbeeld om te schrijven. Die daarvoor moet je je goed voelen. Je moet je niet te veel zorgen maken over iets. Je moet een beetje een vrije geest hebben. Dat is wel belangrijk.
Ja, precies. Als persoon moet je een open mind.
Ja, en geen zware stress ervaren of heel veel pijn of dat soort dingen. Dat dan werkt het niet.
Ja, maar dat is dus wel iets wat je niet kan beïnvloeden.
Nee, er zijn natuurlijk periodes als je ontzettend, laten we zeggen, als een van je ouders op sterven ligt, ja, dan heeft dat voorrang. Dat hoort ook zo. Hè? Maar dan is je hoofd niet vrij genoeg om geïnspireerd te raken.
Ja. En je gaf aan het begin ook al aan van dat er toch een bepaald doel nodig is om dat onderbewuste, zeg maar, dat een beetje gaat doorlopen.
Je onbewuste gaat alleen voor je aan het werk als je het heel graag wilt. Hè? Dus als je mensen die ver komen, die stellen zich ook allemaal grote, sterke doelen. Niet wat coaches en HR-managers zeggen van kleine doelen die smart zijn, specifiek. Ja. Nee, onzin. Je moet van die grote rugby-doelen met palen tot in de hemel. Mensen die dat soort doelen stellen, die komen ook meestal het verst. En dat mag best af en toe zelfs een beetje onrealistisch zijn. Martin Luther King wilde gelijkheid tussen blank en zwart in Amerika. Gandhi wilde India bevrijden van de Engelsen. Dat is hem nog gelukt ook.
Ja.
Maar daar heeft hij 50 jaar over gedaan of zo.
Ja, ja. Heel interessant. Dan.
Dus door die grote en sterke doelen zou je kunnen zeggen, hou je het ook heel lang vol. Dat is ook wel belangrijk. Hè? Voor mensen die veel willen bereiken. Dat gaat niet vanzelf. En je zult beren op de weg tegenkomen. Dat moet je niet opgeven.
Ja, en niet iedereen heeft natuurlijk het doel om een land in vrede te krijgen. Dus je kan me ook voorstellen dat het best wel moeilijk is om dat doel te vinden voordat je zeg maar stap nul eventjes te hebben.
Ja, nou ja, we hebben het nu ook over veel extreme gevallen. En dat is natuurlijk ook leuk. En het is ook voor dit boek was het wel logisch, omdat inspiratie is nou helemaal iets. Het is heel moeilijk om onderzoek naar te doen, omdat het zo ongrijpbaar is.
Ja.
Dus echt onderzoek in het laboratorium is er niet zo gek veel. Dus ik moest vooral biografieën lezen om beter te begrijpen wat de inspiratie is. En biografieën, het nadeel van biografieën is, die worden natuurlijk alleen geschreven over hele beroemde mensen. Over je buurman wordt geen biografie geschreven. Iemand vroeg me laatst zelfs de vraag van zijn levert inspiratie altijd goede en wenselijke ideeën op? Nee, dat is niet zo. En die kwam met een heel extreem voorbeeld. Mm-hmm. Van ja, ooit is Hitler wakker geworden en die dacht, we moeten iets aan die Joden doen. Ja. Is dat inspiratie? Ja, ik vrees dat je dat ook inspiratie.
Ja, want het doel was van, we moeten iets aan de Joden. Zeg maar, het zo'n sterk doel.
Het probleem. Ja, dus
dat allemaal rare dingen in de wereld zijn gebeurd omdat.
Poetin, ja. die dacht, we moeten dat oude Russische Rijk weer gaan opbouwen. We beginnen met Oekraïne. Ja, ik vrees dat dat ook inspiratie is.
Ja, ja, maar dus inderdaad.
Het levert niet alleen goede ideeën.
Nee. Dus het heeft ook een keerzijde eigenlijk.
Het heeft absoluut ook een keerzijde. Het kan mensen ook motiveren om het slechte te doen.
Bijvoorbeeld Kanye West, die heeft een bipolaire stoornis. Michelangelo werd beschreven als egocentrisch, gevoelloos. Newton was manisch depressief. Dat zijn allemaal eigenlijk grootheden met heel veel creatieve, inspiratievolle ideeën.
Ja.
Maar wel allemaal met een soort van een mentale gesteldheid, waar we het net ook al eventjes over hadden. Ja. Maar hoe kunnen we dan dit succes soort van verklaren?
Nou, het is ook weer niet zo dat een bipolaire stoornis of bijvoorbeeld schizofrenie de kans heel erg veel groter maakt dat je veel inspiratie ervaart. Maar er is wel iets van een relatie. Je ziet wel vaak dat mensen in creatieve beroepen die hebben gemiddeld ietsje meer aanleg om zo'n soort stoornis te krijgen. En je ziet vaak dat ze wel uit families komen waar dat soort problemen heersen. Het andere wat je zei, mensen zijn, zoals Michelangelo, een beetje asociaal, heel erg gefocust op zichzelf. Ja, dat komt vaak voor bij mensen die extreem veel bereiken. Dat heeft een positieve en een negatieve kant. Newton was echt heel extreem inderdaad. Die Die stierf ook als maagd op zijn 84ste. De liefde deed hij niet aan, maar daar had hij ook geen tijd voor.
Nee.
Dus het is ook... en ik raad niemand aan om het zo extreem te maken. Maar wat je wel ziet, soms zijn mensen die heel veel bereiken... inderdaad nogal onaangenaam. Steve Jobs, Beethoven, er zijn heel veel voorbeelden van. En voor een deel komt dat omdat ze... dat valt ook op als je al die biografieën leest. Ze zijn allemaal wel heel gefocust. Mensen die veel bereiken, die besteden... of verspillen, zou je kunnen zeggen, weinig tijd aan dingen die hun doelen niet dienen. En dat maakt ze wel een beetje egocentrisch. Hè? Ja. Dus in de moderne tijd zou je kunnen zeggen, ze beantwoorden hun mail niet als het hun niet uitkomt. Ja. Weet je? Dat laat ze lekker lopen. Je hebt nu ook populaire psychologieboeken over overprikkelde breinen en zo. Soms denk ik van, sommige mensen zouden best ietsje egocentrischer mogen zijn tegenwoordig. Want je wordt zoveel... Je krijgt zoveel prikkels en zoveel mensen die op je afkomen, die iets van je willen.
Ja.
Als jij je doelen wilt bereiken, dan zul je af en toe ook gewoon nee moeten zeggen. Of dingen moeten negeren. En als je egocentrisme een lelijk woord vindt, dan noem je het maar persoonlijk leiderschap. Ja. Dat is tegenwoordig helemaal in. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat je nog een beetje af kunt gaan op wat je zelf wil bereiken.
Ja, maar het is wel waar wat je zegt, want... we leven echt in de tijd, als ik het eventjes op mezelf betrek... in de zin van als je je doelen hebt... en dan heb je al die soort van nevendingen... waar je soort wordt maar wenselijk is om bij te zijn of ja op te zetten. Ja. En eigenlijk is dat allemaal maar ruis op de grotere dingen... die je eventueel zou kunnen bereiken.
Ja, zo moet je dat wel zien. En sommige mensen die hebben daar zoveel moeite mee... omdat de manager dat ze eigenlijk nergens meer aan toekomen. En dan komt er een moment dat je ook ontevreden bent met jezelf... en dat je heel erg gaat twijfelen aan jezelf... Ja, zeker e-mail bijvoorbeeld. Dat is toch eigenlijk tegenwoordig een soort to-do-lijst... waar andere mensen ongevraagd dingen op zetten.
Ja.
Daar moeten we iets mee met z'n allen. We moeten weer leren om daar goed mee om te gaan.
Je ziet het ook wel, denk ik, in crisissituaties. Als er bijvoorbeeld oorlogen zijn of corona voorbeeld. Dat er dan opeens hele, hele innovatieve ideeën ontstaan. Omdat er dan weer toch, denk ik, meer focus is en minder plek voor.
Ik denk inderdaad dat het leidt tot meer focus. Dat mensen weer duidelijker krijgen wat ze echt moeten doen. En welke dingen belangrijk zijn en welke dingen niet belangrijk zijn. Tegelijkertijd is het ook nog een mooie manier om. Je zou het een nieuwe prikkel kunnen noemen. Om je brein flink op te schudden en te stimuleren. Want er gebeuren in één keer allerlei nieuwe dingen. Zo'n lockdown, dat is voor heel veel mensen natuurlijk heel inzichtelijk geweest. Van hoe reageer ik nou als ik huis niet meer uit mag of alleen misschien om naar de supermarkt te gaan. En ook mensen niet meer zie, behalve mijn eigen huisgenoten. Mensen leren iets over zichzelf. En het is niet altijd leuk, maar dat is wel vaak een manier om opnieuw geïnspireerd te raken.
En je zei het eigenlijk ook net al een beetje. Je zegt eigenlijk, inspiratie staat bijna gewoon gelijk of is een wisselwerking met keihard werken.
Ja, dus daarmee dwing je het af. Hè. Er zijn best misverstanden over inspiratie. En mensen zeggen ook wel eens bijvoorbeeld... ze zetten het af tegen transpiratie. Dus dan zeggen ze... ik heb een schilderij gemaakt en het was 5% inspiratie en 95% transpiratie. En dat kun je wel zeggen, maar daarmee suggereer je eigenlijk... dat het een beetje communicerende vaten zijn. Dus het is of meer van het een of meer van het ander. En het is niet zo, ze correleren positief. Mensen die harder werken, die meer transpireren... die krijgen ook vaker inspiratie. Inspiratie is een beloning vaak voor hard werken. En niet iets wat je krijgt als je op de bank gaat liggen wachten.
Ik word eigenlijk heel blij van dit gesprek. Want het betekent gewoon...
Mooi zo.
Dat als het even tegen zit of ik niet weet waar ik het zoeken moet qua inspiratie... dat ik gewoon mezelf daar ook wel in kan trainen... door gewoon weer terug te gaan naar mijn doel en te kijken van...
Ja.
Gefocust op dat doel, gaat het gewoon komen en daar een beetje vertrouwen in hebben.
Ja. Ja, en dan blader je een keer in mijn boek en dan komt alles goed.
Ja, precies. En dan, dat is goed om te horen. En ik vind het ook mooi om te weten dat het niet zomaar er is inspiratie... maar dat het echt gewoon te maken heeft met hard werken.
Ja.
En dat is ook wel een fijn gegeven. Dank je wel voor je tijd.
Graag gedaan.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.